Doet hij het? Hij doet het nog niet volgens mij. Ja, hij doet het. Goed mensen, welkom dat jullie allemaal weer gekomen zijn op deze avond. Ik mag weer de stand-in zijn, net als de vorige keer geloof ik, omdat Wessel er niet is vandaag. Dus ik probeer het even voor hem over te nemen. Het is altijd goed om een lied te zingen. Dat doen we elke avond als we bij elkaar komen. En we hebben niet echt een lied al voorbereid. Als jullie een voorstel hebben van een lied, dan wil Kees dat wel op de beamer zetten. Heeft iemand een voorstel om samen te zingen? Het loopt nog niet storm, geloof ik. 33. Ja? Oké. Okay. En die heb je ook al, Kees, op de laptop. Hebben we een goede voorzanger die even de toon kan zetten? Dat zal zij voornamelijk doen, maar jullie moeten ook het allemaal verwerken en beluisteren. Dus we hopen dat we samen een gezegende avond mogen hebben. Maar ik wil dat pas doen nadat we een zegen gevraagd hebben. Dat zal ik dan voor jullie doen. Ja? Trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat we het voorrecht mogen hebben om samen bij elkaar te zijn, als stukje van onze gemeente. En Heer, dat we samen uw woord ook mogen openen. Uw woord dat zo rijk is, dat zo veel biedt, dat ons zegent, dat ons verrijkt en bemoedigt. Heer, en dat bidden we ook voor deze avond, dat het zo mag zijn. Wilt u geven dat we het boek Nehemia goed tot ons mogen nemen, omdat er zoveel parallellen in zitten naar het leven van nu. Met zoveel dingen die we kunnen toepassen. Zowel persoonlijk hier, maar ook voor ons als gemeente. Wil u vragen om uw zegen. Voor Gienik in haar spreken en het uitleggen, dat het op de juiste manier overgebracht mag worden. En voor ons Heer, als mensen die gaan luisteren, dat we tot ons mogen komen en dat we het in ons hart mogen bewaren om het ook toe te passen in ons leven. Dat bidden we u zo in Jezus' naam. Amen. Het woord is aan Gineke.
Ja, fijn weer verder te mogen gaan met dit bijzondere boek. Ja, dankjewel. Wat gij hier al zei, we hebben een heleboel te doen. En misschien een praktisch punt. Net kwam de vraag van de kant van verschillende mensen van, kan er toch een extra? Want u weet, we hebben 5 avonden, omdat we de eerste avond aan het einde van Daniël van het vorige seizoen hebben besteed. Ik kijk even naar Alex. Ik weet niet of het kan, maar misschien kunnen we het er in de pauze over hebben. Maar als ik zo vrij mag zijn, wie zou, als we inderdaad in tijdnood komen, dat u zegt, nou, een extra avond erbij zou lukken. Dan kunnen we in de pauze daarnaar kijken. Wat zegt Alex? Zullen we dat polsen?
Nou, in april zou nog kunnen, de laatste is in maart dan.
Ja, maart dan stoppen we. Ja, april zou nog kunnen. Dus mag ik zo brutaal zijn om handen in principe, u zit er dan niet aan vast, maar even een beetje te polsen. Ja, ja, dus dat, oké, dank u wel. Dan kunnen we daar in de pauze dan met elkaar over delibereren wat er uitkomt. Dan ga ik misschien iets minder hard. Ik blijf toch wel doorwerken. Of we blijven met elkaar doorwerken. Maar zoals u weet, Nehemia. Nehemia, dat bestaat uit 2 hoofddelen. Hoofdstuk 1 tot en met 7. En dan 8 tot en met het einde. Vanaf 7 tot het einde krijg je al. 7 is zo'n scharnierhoofdstuk. Afsluiting van 6 en de opstap naar dat tweede hoofddeel. Dat loopt tot en met het einde van het boek. Nou, waar gaat het in het eerste hoofddeel over, of waar ging het over? Dat hebben we tot nu toe gezien. Het ging over, en het gaat over, de wederopbouw van Jeruzalem, van de muur, alle materiële zaken die aan de orde komen. Dat hebben we gezien. En daar gaat het in hoofdstuk 1 tot en met 6 over en 7 is daar dan de afsluiting van. En vanaf hoofdstuk 8, daar gaat het volledig over de wederopbouw, maar dan van het geestelijke leven. Dus niet materieel, maar geestelijk. En ik meen dat ik al gezegd heb vorige keer, dat hoofdstuk 8, ja, dat is toch wel het hart samen met 9, maar vooral 8 en 9 vormen het hart van het boek waar het om gaat. Dat is het gedeelte waar het gaat om verootmoediging, om het openen van de Tora, om het grondig bestuderen van Gods woord. Dus we zijn vanavond aan het hart van dit bijzondere boek toe. Maar we zouden nog hoofdstuk 7 afronden. Vorige keer zeiden we dat vers 1 tot en met 3 van hoofdstuk 7, dat is eigenlijk het belangrijkste van dat 7e hoofdstuk. En daar hebben we vorige keer nog naar gekeken. Waar het vooral om gaat, en daarom kunnen we hoofdstuk 7 toch wel redelijk snel doorlopen, omdat vanaf vers 6, daar begint het met een namenlijst. En dat is een namenlijst die ook al staat in Esra 2. Nou, al die namen die ga je niet vers voor vers doorlopen. Dat betekent dat hoofdstuk 7, we gaan daar een aantal dingen van zien, maar het belangrijkste is vers 1 tot en met 3. En dan kijken we nog naar 4 en 5. Maar vanaf 6 tot en met bijna het einde van dat hoofdstuk zijn het alleen maar namen. Nou, we gaan ook iets over die namen in zijn totaliteit zeggen, maar als u het niet erg vindt, gaan we niet naam voor naam bekijken. Al zijn ze natuurlijk wel opgeschreven om er aandacht aan te besteden. Maar dat kunt u thuis doen. Komt u hele mooie namen tegen. Hè, als u nog namen zoekt voor een kind, kleinkind of... wat opvalt dat in hoofdstuk 7 tot en met 12, daar staat het gedeelte dat gaat om de tempel en de voorlezing van de Torah, dat staat daarin centraal. Eerst gaat het om het klaarmaken van de muren, de bevolking van de stad, want de stad is dun bevolkt. Later in hoofdstuk 11 gaat het om het regelen van het leven van de bewoners. En in het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 12, gaat het om de inwijding van de muren. He, dus hoofdstuk 7 over het gereed maken van de muren en 12 de inwijding. De bevolking en de regeling voor de bevolking, maar in het hart... Daar zijn we nu aan toe, hoofdstuk 8 en 9. Hoe staat het nu met het geestelijke leven van dat volk? Want daar is het allemaal op gericht, op dat geestelijke leven. En de schrijver, Nehemia, heeft het niet per ongeluk zo concentrisch opgebouwd dat dat hart eruit springt. We kunnen dit hoofdstuk op deze manier samenvatten. Bewaking van de stadsmuren, daar hebben we het vorige keer over gehad. De poortwachters, de zangers, de levieten die aangesteld werden. En dan een man die heel betrouwbaar werd, vers 2. Ene Ganani, die de Heere God vreesde boven alle. Dat zagen we vorige keer. En dan het bewaken wie er in en uit de poorten gaat. Wie komt erin en wie gaat eruit? Ja, dat is vers 1 tot en met 3. Dan gaat het in vers 4 en 5 gaat het om de eigenlijke inleiding op dat vers. Want vers 4 zegt, de stad die was ruim en groot en wijd. Maar het volk daarin was... weinig. Er was maar heel weinig volk, zegt vers 4. En de huizen waren niet gebouwd. Dus de stad, ja, die was groot, tussen haken. Dit is ook de reden waarom ik vorige keer zei, het zal bij de herbouw niet zijn gegaan om de stad van David, want die was maar klein, maar om de uitgebreide stad uit de tijd van Hiskia. Dus de stad was groot, weinig bewakers en... de huizen niet gebouwd. En dan staat er in vers 5. Misschien wil iemand dat lezen. Vooral vers 5a. Wie wil het lezen?
Toen gaf mijn God mij in het hart de edelen, de leiders en het volk te doen bijeenkomen om zich in de registers te laten inschrijven.
Ja, dankjewel. God gaf in mijn hart. Nou, dit zijn nou van die dingen waar je een dikke, dikke streep onder moet zetten. Wat je markeert. Hè? En als u niet in uw Bijbel wilt schrijven, dat je het markeert in je hart. Want alles wat nu volgt, blijkt, dit is niet alleen maar planmatig, want we zagen vorige keer dat Nehemia een man was die heel planmatig werkte, heel goed kon coördineren. Het was een supermanager, een superorganisator. Het was een groot talent, maar de kern is hier, mijn God, ik heb een God en die noemt hij mijn God. Die gaf in mijn hart. Dus wat hij vervolgens gaat doen, is boven alles, primair, een kwestie tussen mijn God en mijn hart. Hebt u het? Zo dienen wij de Heere. Tussen mijn God, wat hij mij geeft. Dus hij zal gebeden hebben. Heere God, wat geeft u in mijn hart? Wat moet ik doen? Hoe moet ik het doen? God geeft in het hart. Dat is de eerste praktische les voor vanavond. Dat is de eerste vertaalpunt, vertaalslag naar onze praktijk. Dat de Heere God geeft het in je hart. En dan geeft hij ook concreet in zijn hart wat hij moet doen. Hij moet de geslachten gaan bekijken in dat register, die hele grote lijst, die eerder was opgesteld in de tijd van Esra. Met de eerste grote terugkeer uit de ballingschap, wordt ook wel genoemd de tweede Exodus, ten tijde van Zerubabel, hebben we het al meerdere keren over gehad. Ze kwamen terug en dan zegt vers 5b, degene die in het begin, dus na de toestemming om terug te keren, waren opgeschreven in een hele lange namenlijst. En dan zegt hij in vers 6, dit zijn nu de kinderen die terugkwamen uit de gevangenschap van de weggevoerden. En dan refereert hij aan 2 Koningen 25 en aan 2 Kronieken 36 vers 6, dat is die geschiedenis die je leest in 2 Koningen 25 en 2 Kronieken 36. Het drama van Nebukadnezar. Toch? Kunt u nalezen. In Koningen en in Kronieken. Nebukadnezar, de koning van Babel, die de Judeërs wegvoert. En dat ze dan terugkeren. En dan wordt vanaf vers 6 aan het einde, eigenlijk vers 7, daar staat, deze kwamen terug met Zerubabel. En dan worden er 12 leiders genoemd in vers 7. Er worden 12 leiders genoemd. Nou, u kunt de namen, ook een naamgenoot, Yeshua, en dan ene Nehemia ook, was een bekende naam, een naamgenoot van hem, en dan nog meer, het zijn 12 namen, en dit is dan, zegt hij, komt het aantal van de mannen van het volk Israël. Dus de leiders zijn genoemd, Zerubabel, trouwens, weet u wat Zerubabel betekent? Misschien vindt u het niet zo'n leuke naam. Zaad uit Babel. Zaad uit Babel, Zeru, zaad uit Babel, Babel. Ja, ach, je zult zo'n naam hebben. Maar in ieder geval, Zerubabel was een godvrezend man. En je leest in Esra 2, vers 1 tot en met 70, lees je dat onder Cyrus zij terugkeren. Nou, en dan krijg je die hele, hele lange lijst. Ja, die hele lange lijst vanaf vers 8 loopt dat door tot, ja, tot eigenlijk tot 66. Maar in 63 wordt er nog even iets bijzonders gezegd, maar de namen die lopen vanaf vers 8 tot en met 62. En dan worden ook verschillende categorieën genoemd. Wat belangrijk was, dat je naam geschreven moest staan, wilde je een legitieme nazaat zijn en een nakomeling uit die verschillende families, dan moest je naam wel staan in dat register uit Esra 2. En als je naam er niet in stond, dat zie je aan het einde van de lijst, ja, dan had je een probleem. Dan kon je niet bewijzen dat je erbij hoorde. Het ging dus echt om een zuivere afstamming. De vraag aan u, kun je dit doortrekken als je dit ziet ook als, hoe moet het nou in de gemeente van Christus zijn? Wie wonen er? Wie wonen er nou in die afgeschermde stad? Wie waren nou kandidaat om er te wonen? Ze moesten dus hun identiteit als Jood, zuivere Jood, kunnen bewijzen. Dit was om gevaar van vermenging van godsdienst en volken te voorkomen. Actueel punt. Gevaar van vermenging van godsdienst en volken. Toch was iedereen welkom. Ook niet-Joden. Als je maar Jood was in die zin van Rahab. Of Rut. Was geen zuivere Jodin. Qua bloed, qua afstamming. Maar Rut had ooit gezegd, uw God is mijn God. Rahab, een Kanaanitische prostituee, die had geloofd in de God van Israël. Dus ieder die zich voegde naar de Torah van de God van Israël, was welkom. Dus als we zeggen gevaar van vermenging van godsdienst, dan gaat het daar vooral op. En volken die hun vreemde goden meebrachten. Die mochten er niet in. Maar vreemden die de God van Israël aanvaarden, welkom. Het was belangrijk een continuïteit tussen het verleden, zoals het vroeger was, en nu. Want God is niet veranderd en hij had nog steeds dezelfde bepalingen. Nou, we hebben gezien dat de stad kwetsbaar was, dat er een betere bewaking nodig had, was. Al die punten kunt u terugvinden in het eerste gedeelte. En dan komt de vroegere lijst uit Esra 2, die wordt dan vanaf vers 8 wordt die genoemd. Als u het heel gedetailleerd gaat bekijken, zult u zien dat de lijst van Nehemia 7, deze lijst die u zelf na kunt lezen, dat die wat meer gegevens bevat, iets gedetailleerder is. Er zijn bijvoorbeeld een paar verschillen in getallen. En zegt u dan niet, oh, toch een fout in de Bijbel? Nee, natuurlijk zegt u dat niet. Die verschillen zijn altijd wel te verklaren. Qua methodiek, maar vooral de manier van iets schrijven, iets noteren, iets vastleggen in een register. In de oudheid waren daar verschillende methodes voor. En ik ga u niet vermoeien hoe dat dan was. Maar die verschillende methodes van noteren kunnen aanleiding hebben gegeven voor verschillen in getallen. Overigens tussen haken, u zult nooit aantreffen dat er een letter wordt gebruikt bij wijze van getal. Ja? Het Hebreeuws heeft getallen, rangtelwoorden en hoofdtelwoorden. En er worden nooit letters gebruikt om een getal aan te geven. Tussen haken even. Dus een belangrijk argument tegen het werken met getallensymboliek. Dus u gaat een heleboel getallen aantreffen. En als we dit nou samenvatten, dan wil ik vooral hier op die vele namen toch de aandacht vestigen. Dat betekent, elke persoon, elk individu van dat volk is voor de Heere God belangrijk. En elke naam is geregistreerd. Dat is toch mooi? Door de eeuwen heen. Door de eeuwen heen is naam voor naam voor naam voor naam is opgetekend. Dit is een voorproefje op het boek des levens. Welke namen staan er allemaal in? Alles staat bij de Heere God genoteerd. Niets ontgaat hem, geen enkele naam. Is dit niet troostvol? Ergens zegt Habakkuk, hij heeft een gedenkboek voor zijn aangezicht. Een gedenkboek. Nou, de Heere God heeft al die namen genoteerd en zo mogen wij ook weten. En dat is dat ook als tweede belangrijke punt van de vertaalslag naar onze praktijk hier en nu. Als u een kind van God bent, mag u zeggen, mijn naam staat geschreven in het boek des levens wat voor het aangezicht van de Heere is. Geweldig. Ja, nou, dit is even om te laten zien. Het is allemaal per familiegroepen. Per familiegroepen. Per inwoners van dorpen. Ja, een heel compleet register. En dan de verschillende categorieën. Priesters en levieten. En dan nog eens de poortwachter, de zangers, de poortwachters, de tempelknechten. En dan nog eens de netinim, de tempeldienaren. Dat vindt u in vers 60, daar worden die genoemd. Trouwens in vers 43 worden al de levieten genoemd, de dienaren van de Heere, nazaten van Levi. In vers 46, voor het geval u zegt, 46 en 60, daar worden de netinim genoemd. Hebt u dat ook in uw vertaling, netinim? Of tempeldienaren? Tempeldienaren. Nou, oorspronkelijk staat er netinim. Dit was de minste of de laagste categorie van dienaren in de tempel. En volgens de Joodse traditie zijn dit nazaten van de Gibeonieten. U weet wel, in Jozua 9, dat die mensen uit Gibeon fingeerden alsof ze uit een heel ver land kwamen met lompen aan hun lijf en versleten voeten en met verschimmeld brood. En Jozua en de zijnen die liepen er zo in. En ze mochten deel uitmaken van de geloofsgemeenschap. En u leest dan in Jozua 9 dat als Jozua erachter komt, dan zegt hij oké, maar jullie worden. Wie weet het?
Waterdragers.
Waterdragers en? Houthakkers. Ja, de waterdragers en de houthakkers. Maar ze hadden wel het voorrecht dat ze als waterdrager en houthakker het werk deden voor de tempel. Hoogstwaarschijnlijk zijn de netinim, de tempeldienaren, nazaten daarvan. Nou, dat even een uitstapje naar deze mensen. En dan het laatste van hoofdstuk 7. We zien dat zelfs de dieren genoemd worden. Ja, als u van dieren houdt, en ik ga ervan uit dat u allemaal dol op dieren bent. De dieren waren ook geteld. Bezit was ook bekend. Ja, dan nog even de aandacht voor een pijnpunt. Vers 63 tot en met 65. 63 tot en met 65. Ja, dat is toch wel een pijnpunt, lieve mensen. Er zijn priesters, dus levieten, en die worden bij name genoemd. En die zochten hun naam in het register, zegt vers 64, maar ze werden niet gevonden. Dus ieder die niet geregistreerd werd, werd tegengehouden. Daarom werden ze voor het moment, let op, van het priesterdom geweerd. Kun jij niet bewijzen dat jij een leviet bent, dat jij echt rein bent om de Heere God te dienen? Even buitengesloten. Wat kunnen we hieruit leren, uit dit pijnpunt? Staat dit er zomaar om die mensen onderuit te halen? Jullie kunnen niet bewijzen dat je er echt bij hoort. Hoe dit is afgelopen is niet helemaal duidelijk. Maar wat wel duidelijk is, dat als iemand de Heere God wil dienen, en laten we daar de vertaalslag maken als derde vertaalpunt voor hier en nu, naar onze gemeente, naar ons kind van God zijn en gemeente van Christus zijn. Iemand die de Heere God wil dienen. Maar dat er toch iets is dat die onrein is. Is het wel even? Ja, kan dat wel? Kan dat wel? Kun jij zomaar vooraan staan als middelaar tussen God en de mensen, als priester, maar je bent onrein? Hebt u de vertaalslag? Op zijn minst, op zijn minst, hè? Moet je als iemand de Heere God dient, natrekken. Hoe is je persoonlijke getuigenis? Wat is er? Tegenwoordig wordt het, en ik heb dit pas meegemaakt, wordt het als shocking ervaren als je alleen maar vraagt, nou, gezien de onregelmatige levenswijze van die en die persoon, mag hij dan wel dat en dat doen? Alleen die vraag stellen is al shocking. Dus, maar hier wordt het wel genoemd. Als je onrein bent, dan buiten het priesterdom. Dat is de maatregel van Nehemia. Ja, en dan zegt hij ook, Hatirsata, vraag me niet waarom opeens, hebt u dat ook in uw vertaling staan, in vers 65. Hatirsata is Aramees voor de gouverneur. Waarschijnlijk werd hij ook zo genoemd als bijnaam of als titel. In 65a staat dus, u mag daar vertalen, Nehemia zei. Dat ze op het moment niet van het heiligste mochten eten, totdat een priester was gekomen met de Urim en de Tumim. Oei, ook al zoiets moeilijks. Wat waren nou de Urim en de Tumim? Wat duidelijk is dat er een oordeel moest worden geveld, dat er iets moest worden achterhaald, nagetrokken. In ieder geval een punt wat we kunnen leren hiervan. Wil je de Heere God dienen, dan moeten er ook geen vragen zijn omtrent je persoonlijke leven. Zullen we dat als conclusie trekken? Ja, en dan wordt er gezegd in vers 66 dat de hele gemeente bij elkaar, wat het aantal was met dieren enzovoort. Vers 70 tot en met 73 gaat dan nog over de bijdragen aan de tempelschat. Een toch wel heel mooi praktisch punt. Wat droeg men bij? Aan goud, zilver, materiële zaken. Wat droeg men bij voor de Heere God, voor de dienst van de Heere God? Nou, dat lees je in vers 70 tot en met 72. En wat kunnen we dan concluderen? Ook wat je geeft, wat je doet, de Heere God heeft het opgetekend. Het is bij hem bekend. Namen worden er niet genoemd. Nee, maar wel dat het gebeurt. En dan staat er dat de verschillende, dat is vers 73, daar eindigt dit hoofdstuk dan mee. Dan worden de verschillende categorieën genoemd. De priesters, de levieten, vers 73, de poortwachters, de zangers en van het volk. En dan ook nog de tempeldienaren en heel Israël woonde in hun steden. Dat is een samenvattende conclusie van Nehemia. De verschillende groepen gaan wonen in hun plekken. Ja, daar eindigt dan dit praktische gedeelte. Wat is hier nu de boodschap van? Herbevolking, daar gaat het om. Een nieuw volk, een volk voor de stad, een volk dat rein moet zijn, een volk dat moet weten, wij zijn verlost uit Babel. Het gaat om mensen en mensen die de Heere God dienen. Zouden we voorzichtig lijnen kunnen doortrekken naar de gemeente nu? En zou die voorzichtige conclusie zijn dat God wel degelijk randvoorwaarden stelt? Dat er structuren nodig zijn om hem te dienen? Het is niet zo van hup, allemaal op een hoopje en zie maar. Doe maar wat. Nee. Er zijn duidelijk randvoorwaarden, er zijn duidelijk structuren om te kunnen functioneren. Die doet dit, die doet dat, die werkt het. Dat zagen we ook bij het werken. Het is duidelijk georganiseerd. En ook bepaald wie mogen in het nieuwe Jeruzalem, en dan doelen we even het Jeruzalem van Nehemia, wie mogen daar binnen gaan? Maar zou je dat kunnen doortrekken naar wie mogen het nieuwe Jeruzalem met hoofdletters. Het nieuwe Jeruzalem uit Openbaring binnengaan. Nou, dat zijn degenen die de Heere God dienen. En dan kijkt de Heere God niet naar afkomst, naar wat je bent, hoe je... Hij kijkt alleen maar, wat heb jij met mijn zoon, de Heere Jezus, gedaan? Hoe was jouw relatie met hem? Is hij jouw verlosser? Heb je hem gediend? De Heere behoedt de stad, kunnen we ook als conclusie trekken, en de inwoners. De Heere bouwt de stad. Kun je dat ook vergelijken met de gemeente? De Heere bouwt de gemeente. We zagen ook dat alle details, al die namen, al die categorieën mensen, al die dingen die we eigenlijk, het is niet oneerbiedig bedoeld, maar wat we hebben overgeslagen, al die gegevens zijn bij hem bekend. Hij waakt erover. En als je werkt aan opbouwen, ook in de gemeente hier en nu, dan is het de Heere die leidt, de Heere die helpt en de Heere die sterkt. Mag je die conclusie trekken? Aan de hand van wat we tot nu toe hebben gezien. De Heere bouwt, de Heere helpt, de Heere leidt, de Heere geeft kracht. Kunt u instemmen met die conclusie? Ja. Dan begint een gedeelte van wederopbouw van het geestelijke leven. We zeiden al, dit is een scharnierpunt geweest. En nu kijken we naar de inwoners. Het wordt niet meer over werken, over timmeren, over puinruimen, over bewaking gesproken. Even zijn die vervelende Sanballat en de zijne en de Arabieren, Tobia, zijn even niet in beeld. Hoofdstuk 8, 9 en 10 vormen een eenheid en die gaan over het herstel van de tempel. Maar bij het herstel van de tempel hoort bovenal degene die die tempel gaan betreden. De bezoekers van die tempel, ofwel het volk. Hier is ook een omslagpunt, want wie staat nu vooral in dit gedeelte centraal? Of wie komt er in ieder geval bij? Dat is Esra. Ja, Esra, tijdgenoot van Nehemia. Esra wordt aangeduid op een hele bijzondere manier als Kohen, dat betekent priester, en als Sofeer, dat betekent schrijver. En dat is een hele bijzondere combi. Hij wordt in het boek Esra, maar ook hier in Nehemia, meerdere malen aangeduid als priester en als schrijver. Een priester is duidelijk en een schrijver is ook duidelijk, maar die combinatie, twee functies in één, is bij hem uniek. Dat betekent dat hij bekwaam was als schrijver in het kopiëren van de heilige tekst. Hij wist hoe je dat moest doen. Hij kende de regels. Hij gaf ook instructie aan andere kopiësten. Dankzij Esra heb ik hier vanavond een Hebreeuwse Bijbel. En is die vertaald in zoveel talen. Esra heeft daar een sleutelrol in gespeeld. Gaan we het nu niet over hebben, maar het is wel zo. Esra is de man die door God is gebruikt als kopiëst, als schrijver. Hij kopieerde de heilige tekst. En boven dit hoofdstuk, hoofdstuk 8, zouden we kunnen zetten Nieuwjaarsdag bij de waterpoort. Daar gaat het om. Nieuwjaarsdag bij de waterpoort. Er staat in vers 1, de zevende maand brak aan. En de kinderen van Israël waren in hun steden. Nou, de zevende maand is in het Jodendom, dat is nog altijd zo, dat men op... Hoei, de zevende maand. Dat is een beetje die kriebels die men hier krijgt als het tweede helft december. Maar in het Jodendom is dat heilig. De zevende maand, dat is de maand Tishri, dan is dat de maand van de najaarsfeesten. En die begint met nieuwjaar. Dus de zevende maand brak aan. En dan kunt u zich voorstellen, dan beginnen de vreugdefeesten. Waarvan het grootste vreugdefeest het Loofhuttefeest is. Waar dit hoofdstuk ook over gaat. En ja, daar zitten ze. Het is net allemaal zo'n beetje dat de muur af is. En ze, dan zou je denken, nu gaan we jong mensen naar al dat geploeter. Wat zou je zeggen? Nou eens even rust. Nou gaan we eens even rustig aan doen. Nou even niks aan ons hoofd. Nee. Ook weer zo'n leerpunt. Ze zijn zo blij. Nou is de stad gereed, de muren. En nou is het de zevende maand. En wat zegt vers 7? Misschien wil iemand het lezen. Wat zegt vers 7? Vers 2. Ik moet mijn hoofd er wel bij houden. Hoofdstuk 8, vers 2. Wie wil het lezen?
Ja. Verzameld de hele plek. Bij mij half in de zin. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in de steden waren, verzameld de hele volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En zij zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes, die de Heere Israël had.
Dankjewel. Dus de zevende maand. En later lezen we dat dat de eerste dag van de maand is. Dus het is nieuwjaar. Dat komt zo meteen dat er staat. Het is de eerste dag van die zevende maand. Dus het is nieuwjaar. En ze komen, wat we lazen, bij de waterpoort samen. Dat is die poort waar het water werd binnengedragen. Hè, als dat geplengd werd bij het altaar. Wie verzamelde zich? Een groepje mensen. Nee, we lazen heel het volk. En om nog eens duidelijk te maken dat het heel dat volk was, staat er ook als één mens. Iedereen, er ontbrak niemand. Mannen, vrouwen, kinderen, iedereen was er. En ze hadden unaniem één verlangen. En dat uiten ze aan tot Ezra, de sofeer, de schrijver. Uw vertaling, even tussen haken, zegt mogelijk schriftgeleerde. Klopt dat? Ezra, de schriftgeleerde. Nou, als u van me wilt aannemen, in het Hebreeuws staat er sofeer en dat betekent schrijver. Waarom staat er dan schriftgeleerde? Nou, misschien heel kort, omdat de schrijvers... De schrijvers, waarvan Ezra wel de grote eerste leider was, dat waren mannen die zich alleen maar bezig hielden met het kopiëren van de heilige tekst. En die traden op vanaf Ezra, en dat is dus de vijfde eeuw voor Christus. In de vijfde, vierde eeuw voor Christus, tot ergens de derde eeuw voor Christus, hielden de schrijvers, dus een sofeer dus, de schrijvers hielden zich alleen maar bezig met het kopiëren van de tekst. Generatie in, generatie uit. Je had ook generaties schrijvers. Vanaf de derde, tweede eeuw voor Christus ging langzaamaan de focus van die schrijvers naar toch andere dingen dan alleen maar die tekst. Ze gingen gebeden, vaste gebeden, opschrijven. Dus formuliergebeden. Ze gingen bepaalde voorschriften vastleggen. Ze gingen bepaalde dingen die traditie waren geworden. Even het woord traditie. Hier ligt de oorsprong van de Joodse traditie. Ze gingen tradities vastleggen, bepalingen, wetten, voorschriften. En dat werd ook Torah genoemd, de wet. En de latere, een derde categorie van de schrijvers, die deden al helemaal niet meer dan schrijven, Hebt u het in de gaten? De eerste echte schrijvers waren vanaf Ezra, 5e-4e eeuw voor Christus. 3e-2e eeuw voor Christus gingen ze zich met traditie vastleggen bezighouden. En nou zijn we er in de eerste eeuw voor en de eerste eeuw na Christus, waren deze schrijvers alleen nog maar bezig met het kijken, leef je wel volgens de traditie? Hebt u het? Zij waren geleerd in de schrift. En daarom worden ze geen schrijvers meer genoemd, maar jawel, schriftgeleerden. En dat zijn de schriftgeleerden uit het Nieuwe Testament. En wat zij wet noemden, was de mondelingenwet, de traditie. Die niet in de wet van Mozes staat. En dat is de traditie die nu nog heel veel gezag heeft in het Jodendom. En als Paulus zegt, ik heb de wet verlaten, dan bedoelt hij niet de boeken van Mozes waar we nu uit horen lezen in Nehemia 8. Dan bedoelt hij de rabbijnse traditie. Die rabbijnse traditie waarvan de Heer Jezus in Matthäus 11 en in Matthäus 5 in ieder geval, hij zegt dat een paar keer, met jullie traditie heb je Gods woord geweld aangedaan. Dat zegt hij over niet de wet van Mozes, nee, over de traditie. En daar moeten we voor oppassen. Want heel veel dingen in het Jodendom is traditie. Wij moeten de Tora, Gods woord, Gods wet omarmen en niet een traditie. Nou, terug naar onze tekst, dan weet u ook waarom hier schriftgeleerden. Ik zou het gewoon, ze zeiden tegen Ezra, de schrijver. In ieder geval, hij wordt dus aangesproken. En wat zeggen ze? Dat hij het boek van de Tora van Mozes zou halen. Is dat niet geweldig dat er een mega vergadering is? En ze hebben maar één verlangen. Dat de geestelijke leider Gods woord haalt. Kunt u zich voorstellen daar bij die waterpoort? Een mega, mega verzameling. Moe, kapotte handen van het metselen en het puin dragen. Maar ze hebben maar één verlangen. Gods woord horen. En er wordt erbij gezegd, die de Heere aan Israël had geboden. En het woord Torah betekent in het woordelijk onderwijzing. Dus ze zeggen tegen Ezra dat hij het boek van de onderwijzing van Mozes zou halen. En waarom noemen we het nou ook wet? Dat is prima, omdat het ook wet is voor het geestelijke leven. Dus het is onderwijzing die wet is. Een wet ten leven. Betekent, je kunt niet doen met Gods woord wat je wilt. Het is niet optioneel. Het is niet facultatief. Nou pik ik er dit uit en nou pak ik er dat uit. Nee, het is een wet ten leven. Dus dat ze het moesten halen. En dan staat er in vers 3, Ezra, de... Hé, nu wordt hij Kohen. Priester genoemd, ziet u het? In vers 2 wordt hij de schrijver, zo u wilt de schriftgeleerde genoemd. In vers 3 wordt hij de priester genoemd. En Ezra, de priester, die brengt de Tora voor de hele gemeente. En dan staan daar mannen, vrouwen. En nu eens goed kijken wat er staat. Mannen, vrouwen en... Iedereen die het kon begrijpen. En dan staat er op de eerste dag van de zevende maand. Wat een nieuwjaarsviering bij de waterpoort. Iedereen die maar verstand heeft om het te begrijpen, hè, die is daar om Gods woord te horen. Een schitterende tekst toch, om zo met elkaar te lezen. He, iedereen he, die... inzicht had, die begrip had, hè, om te horen. Je moet dus wel het begrijpen wat je hoort. Maar er staan, iedereen is er, hè, als je maar het kunt begrijpen. En hij leest daarin voor de volksverzameling. En dan lezen we dat in vers 4 tot en met 7 hij uit de Tora leest. Daar bij de waterpoort. En dan leest hij vanaf dat het licht wordt. Vanaf dat het licht wordt tot aan de middag. Nou, dat is heel wat. Dat is zeker zo'n 6 uur. En dan staat er opnieuw mannen, vrouwen en iedereen die het kon begrijpen. Dus ook de kinderen. Dat wordt opnieuw gezegd in vers 4. En wat staat er aan het einde van vers 4? De oren van het, niet van een deel of van velen, nee. De oren van het hele volk waren erop gericht. Op het wetboek, op de Tora gericht. Dus alle oren, dat is beeldspraak, alle oren gericht. Betekent ze waren allemaal gericht op het horen van Gods woord. Dat is toch bijzonder. De oren van het hele volk, niet een groot deel. En dat minstens 6 uur. Ja, nou durf ik niet te zeggen, zullen we deze vertaalslag maken naar hier en nu? Hoe gaan we dat doen? Wat zeg je?
Houden ze niet vol.
Houden ze niet vol. Ja. Maar hier staat, allemaal hadden oren gericht om te horen. En ja, misschien is het wel omdat ze in die tijd geen horloge hadden. Zou het daarmee te maken hebben? Of zou het te maken hebben met het hart? Met de hartsgesteldheid. De oren waren gericht om te horen, omdat het hart, want we lazen eerder al, het hart van de mensen was erop gericht om te luisteren naar Gods woord. Ze hadden inzicht, hun oren waren erop gericht, maar ook hun hart was erop gericht. En dan staat er in vers 5 dat Esra, de schrijver, die staat op een grote houten verhoging die ze daarvoor gemaakt hebben. En dan zie je, als je kijkt, heeft hij aan zijn linkerhand en rechterhand mensen, helpers. Hele mooie namen. Aan de ene kant, aan de rechterhand, staan er 6. Aan de linkerhand staan er 7. Hij heeft dus mensen aan weerszijden staan. U leest dan de namen, wie aan zijn linker en wie aan zijn rechterhand stonden. Dat leest u in vers 5. En dan zegt vers 6, en Esra opende het boek, dus het boek van de Tora, opende hij voor de ogen van het hele volk, want hij stond wat hoger. En wat deed het volk toen hij het woord opende? Ze gingen staan. Ja. Toch wel mooi, hè? Uit eerbied ga je staan. Zullen we dat eens proberen over te nemen? Ja? Als Gods woord open gaat, gaan we staan. Uit ontzag, uit eerbied. Het is Bijbels. Men ging staan uit ontzag voor Gods woord. En dan staat er vers 7. Hij looft de Heere, de grote God. Hij begint dus met lofprijzing, met erkenning. En wat zegt dan het hele volk? Amen, amen. En dat is niet zomaar even amen zeggen. Nee, amen betekent zo is het en ik sta daar helemaal achter. Een flauwe Nederlandse uitdrukking is iets beamen. Maar ik sta er helemaal achter. Amen, dat betekent zo is het. Ik stem ermee in. Maar dat betekent ook overgave. Als je kijkt in de verschillende teksten waar het woord van God wordt gebracht en dat het volk dan amen zegt, dan is dat duidelijk een context van toewijding, van overgave en hartstochtelijke instemming. Niet zomaar aanhoren, ja het is zo, dus ik zeg amen. Nee, hartstochtelijk met passie. Dat is wat hier uit naar voren komt. En dan heffen ze hun handen op. Aan de ene kant heffen ze hun handen op. Dat is in de psalmen met name, maar ook in andere bijbelboeken, is uitdrukking van twee dingen. Ik meen dat we het hier al zo over gehad hebben, hè? De opheffing van handen. Uitdrukking van aanbidding en lofprijzing. Maar meer nog, uitdrukking van help, klaagliederen. Hoe zit zij neer, de weduwe Jeruzalem in puin? Ze strekt haar handen uit naar de God van de hemel, terwijl de tranen over haar ogen stromen. Klaagliederen. Jeruzalem, in beeldspraak, strekt haar handen uit. Nou, dat is een klacht van wanhoop. En het kon ook een uitdrukking zijn van vragen om vul deze lege handen. De smeking. En in bepaalde gevallen in de psalm is het ook uitdrukking van lofprijzing en aanbidding. Ja, hier heffen ze hun handen op. Zal het zijn en? Als uiting van aanbidding, van lofprijzing. Heere God, u hebt alles gemaakt, nu zijn we hier weer. Of zal het zijn bij andere uiting van help nou, hoe moet het verder? En we zijn leeg, we verwachten het nu alleen maar van u. Opheffen van handen is bijbels, maar we moeten het niet puur eenzijdig gebruiken, al zijnde alleen maar een uitdrukking van lofprijzing. Dat is volslagen onjuist, want het is in de Bijbel primair een uiting van smeking. En een erkenning van, ik heb u nodig. Dus toewijding, overgave. En toewijding en overgave kun je weer vertalen als uiting van lofprijzing. Maar dan komt er ook nog iets, dat hoort erbij. Je ter aarde werpen, je buigen. En ja, ik vraag me wel eens af, waarom doen we het een en het ander niet? Hebt u het antwoord? Waarom heffen we wel onze handen op? Zouden we ook niet moeten zeggen, nou dan moeten we ook buigen. Want dat staat hier. En dan aanbidden ze de Heere met het aangezicht op de aarde. Vaak werden ze ook plat, dat ze zich plat op de aarde wierpen. Dat is uitdrukking van aanbidding, lofprijzing. Dat is het gedeelte van de voorlezing. En de reactie daarop. Nou zeg ik niet dat als in ons midden uit Gods woord wordt voorgelezen, dat we ons dan allemaal meteen op de aarde moeten gooien. Het zou niet verkeerd zijn, maar wat je hier wel proeft, zit het niet zo gezapig aan te horen. Passie, liefde voor, het moet je raken. Dat lezen we hieruit. Laat Gods woord diep tot je doordringen, dat het je raakt. Dat het tot uitdrukking komt. En de een zal de handen hebben opgeheven, de andere zal op de aarde hebben gelegen, de andere. Maar men werd geraakt door Gods woord. Welke conclusie trekken we hieruit? Bij onze vertaalslag. Dat Gods woord je moet raken, in beweging zetten. Dat het van je af te lezen is, dat je Gods woord hebt gehoord. Dat het je niet onberoerd laat. Dan vers 8 en 9. Daar gaat het om het onderwijs. Wat zegt vers 8? Daar is ene Yeshua, Bani, Serepja, Yamin, wat een mooie namen, Akub, Sabbatai, Hodia, Maasea. Nou, er worden een aantal genoemd. Kelita, Azaria, Jozabad, Ganan, Pelaya. En de Levieten. Dus daar worden al deze mannen genoemd. En Levieten, wat deden die? Die onderwezen het volk in de Torah. Dus al deze namen zijn nodig. Mensen die in de Torah, en u weet, Torah, wet wordt dat vertaald, betekent primair onderwijzing. Het onderwijs van God. Ze onderwezen. En de levieten, die onderwezen. En het volk stond op zijn plaats. En dan zegt vers 9. Ze lazen in het boek, in de Tora van God. En dan komt er een woord dat, ik weet niet hoe het in uw vertaling staat, maar er staat, ze lazen in het boek, verklarend, duidelijk makend. Ze lazen de betekenis uitleggend. En zo maakten ze dat men begreep wat er werd gelezen. Wat wordt hier bedoeld? In ieder geval is het duidelijk dat er leraren zijn, dat er onderwijzers zijn, toch? Levieten en al die anderen die bij name genoemd zijn, leraren bij name genoemd. En de levieten en die onderwezen. Maar dan staat er, ik weet niet, wat zegt uw vertaling? Misschien is het goed even dat iemand het leest. Wie?
Zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep.
Prachtig, dank u wel. Ze verklaarden de zin, de betekenis, om wat werd voorgelezen te begrijpen. Wat houdt dit in? A, en dat is onmiskenbaar, er is dus onderwijs nodig, altijd onderricht in Gods woord. En daar heeft God zijn mensen voor, die bij name zijn genoemd. Levieten als categorie, maar ook Yeshua, Bani, Azaria, al die mensen die bij name genoemd zijn. Dus er zijn onderwijzers nodig. Mensen die helpen Gods woord te begrijpen. Trouwens zegt de Efezebrief, en Paulus zegt het elders ook, dat dat allemaal gaven zijn die aan de gemeente worden gegeven. Ook de gaven van onderricht. Nou staat er, ze verklaard, ze maakten de betekenis duidelijk. Nou zijn er uitleggers die zeggen, nou ze gaven alleen maar onderricht, zodat je het kon begrijpen. Anderen zeggen, en ik hoor eigenlijk een beetje bij allebei, maar meer bij wat er nu komt, bij die anderen, dat dit hoogstwaarschijnlijk het begin is, dat blijkt uit het woordgebruik hier, het begin is van een Aramese vertaling. Waarom? Esra las in het Hebreeuws. De Torah is geschreven in het Hebreeuws. Maar in de ballingschap was men het Hebreeuws verleerd. In het Medo-Persische Rijk werd geen Hebreeuws, maar Aramees gesproken. Het zogeheten Rijks-Aramees. En in die mate dat het zelfs een deel van het boek Esra en een deel van het boek Daniël is meteen in het Aramees geschreven, niet in het Hebreeuws. Dus mogelijk werd hier al vertaald. Ziet u het voor zich, grote menigte Esra die in het Hebreeuws voorleest en dan zijn er vertalers. Vertalers die maken dat men het kon begrijpen. Het kan ook zijn dat het allebei was. Want er waren zoveel, mogelijk dat al deze uitleggers, deze leraren, groepen mensen hadden verzameld. En dan aan die groepen uitleg gaven. En dat kan zijn en vertalen in het Aramees en de tekst uitleggen. Mogelijk allebei. Maar ik denk primair het vertalen. Omdat in deze tijd het Aramees, het Hebreeuws niet meer zo bekend was. Ja. Wat zei je? Ja. Ja. Nehemia, die zegt in vers 10, wordt hij weer Hatirsata genoemd en Esra, dus allebei, Nehemia en Esra, de twee vrienden, de twee grote vrienden, Esra de priester en de schrijver en de levieten, die onderwezen het volk, ziet u, iedereen met elkaar onderwees het volk en dat zal in groepen zijn gebeurd. En wat zeggen ze dan? Deze dag is de Heere, uw God, heilig. Heilig, dat betekent apart gezet om hem te dienen. Maar wat voegt hij er dan bij toe, aan toe? Bedrijf daarom geen rouw en huil niet. Want al het volk, het hele volk, huilde toen ze de woorden van de Torah hoorden. Ze waren dus niet opberoerd. Het heeft ze diep geraakt. En wij kunnen erover nadenken, waarom huilden ze? Waarom zegt hij, bedrijf geen rouw? Later horen we ze in Nehemia 9 schuld belijden. En de conclusie is dan hier dat ze waarschijnlijk vooral omdat er staat bedrijf geen rouw, dat ze rouwden om hun zonde. Dat ze huilden vanwege hun ongerechtigheid, hun overtredingen. Weer een leerpunt. Gods woord moet ons raken. Zo diep raken, dat als het woord zonde aanwijst, dat we rouw gaan bedrijven. Persoonlijk en als gemeente. Maar dan moeten we wel Gods woord de ruimte geven. Dat is een rechtstreekse uitwerking van Gods woord. Dat het je zo raakt, dat je je zonde ziet. En dat je daardoor in rouw bent. En daarom zegt Nehemia, zegt Esra, bedrijf geen rouw, want dit is een heilige dag. Nou, en dan gaan we na de pauze gaan we kijken hoe dat verder gaat. Want dan horen we hem ook zeggen, de blijdschap van de Heere is je kracht. Nou, dat komt na de pauze.
Dit en dit in het gemeente.
het kniel. Ja. Op de kant. Dat is een moeilijk duwtje. Dat heb ik wel eens gelezen.
Ja, van Beek.
Moet je denken van deur, maar dat je het kon zien.
Maar toen Han die kwam met de woorden, toen had Van Beek hadden ze een stoel staan. Ja. Dat er wat hemel had gesleept door de halve been. Ja.
Een beetje.
Ja. Ja.
Nou.
Jo.
Nou.
Daar ging je eruit.
Ja.
En je hoort niet op de doen.
Hier is het secret.
Mensen, even een huishoudelijke mededeling. We hebben net al even gevraagd of het mogelijk zou zijn om een extra avond in te lassen. We hebben even koortsachtig overlegd in de koffiepauze. En wat we nu als voorstel hebben liggen is om het op 11 maart te doen. De 25e stond al. Wat zeg je? Oeh, dat is ook nog zo.
Ja.
Nou, goed dat jij even meedenkt, Kees, anders komt het weer niet goed. Ja. Nou, dan kan ik mijn voorstel gelijk in trekken. Dus ja, dan moet je even met Alex overleggen wat we dan gaan doen. Want die week erop kan niet, want dan hebben we de Bijbelstudie vanuit de VEG. Dus de 11e was nog even een optie, dacht ik, maar dat is dan geen goed voorstel. Ik overleg nog even met Alex wat we nou verder gaan doen. Ja? Maar laat ik in ieder geval even zeggen dat mocht er een extra avond gaan komen in maart, dus voor de 25e, dan, want de 11e kan niet, Alex, we hebben middag. Ja. Maar het voorstel van Alex was om in de bekendmakingen dan in de komende weken even aan te geven of er een volgende avond een extra avond gaat komen. Dus als jullie het even goed in de gaten houden, dan komt het vast wel goed.
Ja, het is dan hopelijk dat we toch een extra avond dan nog hebben. Dat betekent dat we iets relaxter, anders zou dit nu de voorlaatste keer zijn, de volgende keer afronden. Dus laten we hopen dat er toch een andere keer nog komt bij voor 10, 11, 12 en 13. En we moeten ook hoofdstuk 9 nog doen. Maar we maken dan nu hoofdstuk 8 af. We zagen dus dat in het gedeelte 10 tot en met 13 de oproep is om niet te huilen en blij te zijn. En we eindigden voor de pauze met de mededeling dat Nehemia, de Levieten en allen die onderwijs geven, ook Esra, die bemoedigen de mensen en die zeggen deze dag, dus die dag, die nieuwjaarsdag daarbij, de waterpoort. Nieuwjaarsdag bij de waterpoort. En daar staan ze allemaal te rouwen en te huilen en dan zeggen de de leiders zeggen, deze dag is voor de Heere uw God heilig. En dan zeggen ze in vers 11, ga nu en eet. He, ze moeten dus lekkere dingen gaan eten. En wat valt er dan op? Hij zegt niet, ga nu fijn vieren, want we hebben deze dag gevierd en nu gaan we ook thuis. He, geestelijk zijn we gevoed en nu gaan we met deze geestelijke blijdschap naar huis. Hij zegt, drink, eet en drink. Maar wat zegt hij dan heel in het bijzonder erbij in vers 11b? Geef delen, dus porties, aan degene die niets hebben. Zorgen, weer een leerpunt. En dat staat in Deuteronomium meerdere malen. Dus in de Tora, die ze lazen, staat, als jij hebt om te eten en jij hebt om te drinken, om fijn feest te vieren en je naaste heeft het niet, nee, dan ga je niet vieren, ga je eerst de ander geven die niets heeft. Dat is volgens de Tora. Nou, zorgen voor wie niets heeft. Dus een liefdesgebod. En dan zegt hij, deze dag is heilig. Dus dit is ook, zullen we dat ook maar opnemen in de leerpunten in onze vertaalslag naar hier en nu? Oog hebben voor wie niet heeft. Dat is een duidelijke opdracht die ook in het Nieuwe Testament geldt. Maar dan geeft hij ook de reden aan. Dan zegt hij opnieuw in vers 11b, want deze dag is heilig voor onze Heere. Met andere woorden, als jij een heilige dag gaat vieren, dan eist dat van je dat je oog hebt voor je naaste die niets heeft. Dus bij de heiligheid van die dag hoort een heel concreet praktisch punt. Omzien naar je naaste. Hebben we het? Een praktisch punt. Bij zo'n heilige dag. En dan in het slotgedeelte van vers 11 zegt hij, wees niet bedroefd. Wees niet bedroefd. Waarom? Want de vreugde van de Heere, daarin ligt jouw kracht. Ze zijn bedroefd, ze zijn moe, ze zijn uitgeput. Ze zijn helemaal leeg mogelijk van al het ploeteren en de stress en het werken onder druk van de vijand van buiten. En het werken zagen we ook de druk van binnenuit, de tegenstand. Ze zijn uitgeput, ze zijn moe en dan zegt hier de geestelijke leider, die zei, die zegt tegen hen, Ezra, de vreugde van de Heere, dat is jouw kracht. Hij zegt niet, oh, je moet niet, die Sanballat stelt niks voor. En die Tobia met die Arabieren, stelt niks voor. Dat zegt hij niet. Hij erkent, je hebt alle reden om bedroefd te zijn. Vanwege je zonde, vanwege je uitputting, vanwege zoveel andere dingen, vanwege de druk van binnen en van buiten. Je hebt reden om bedroefd te zijn, maar de vreugde van de Heere, daarin ligt je sterkte. Nou, als je hier verder over gaat nadenken, komen we niet bij het loofhuttefeest, wat nu volgt, en komen we ook niet bij hoofdstuk 9. Hier kun je zoveel uit leren, uit die boodschap, de vreugde van de Heere, daarin ligt je kracht. Dat betekent, wanneer je bedroefd bent, wanneer je ontmoedigd bent, wanneer je krachteloos bent, dan ligt jouw kracht in de vreugde van de Heere. Maar dat is een tegenstrijdigheid, een contradictie, een tegenstrijdigheid, dat gaat tegen elkaar in. Vreugde als remedie voor krachteloosheid. Vreugde als remedie wanneer je bedroefd bent. Maar dat is de vreugde van de Heere. Dus niet de blijdschap die mensen, die wereld biedt, maar de blijdschap van de Heere. En dan is de vraag, wat is nu de blijdschap van de Heere? Wat is dat? Wat is nou de blijdschap, de vreugde van de Here? Hoe ligt daarin nou kracht? Betekent het dat je nooit meer, je staat altijd maar te jubelen en te springen en je huilt niet meer, dat is nooit meer? Nee. De vreugde van de Here, dat betekent dat hij door het diepe dal heen jou laat ervaren, jou laat weten, jou doet voelen, ik ben bij je. Ik heb je bij de hand. Ik leid jou door het tranendal heen. En daarin ligt jouw vreugde en jouw kracht. Het is dus niet, er is geen probleem. Het is dus niet het wegwuiven en wegpraten van bedroevende feiten. Maar laten zien, in de diepte, in de ellende, daar is de Here. En hij geeft je de vreugde van zijn aanwezigheid. Een lied van Kinga Ban uit haar laatste maanden, ik weet niet of u het kent, dat zij herhaalt, laat de vreugde van uw aanwezigheid mijn diepste kracht zijn. Laat uw aanwezigheid mijn kracht zijn. Dus de aanwezigheid van de Here. Daarin ligt de sterkte van iemand die zwak is, van iemand die uitgeput is, van iemand die ziek is. De blijdschap van de Here, dat is je kracht. Ik denk dat we hier de rest van de avond wel over verder zouden kunnen praten, toch? Over die tekst. De vreugde van de Here, dat is jouw kracht. Nou, ik denk dat de mooie tekst is voor een preek. In een bijbelstudie, ja, dan wordt er verwacht dat je verder gaat. Maar dit is zo mooi, zo belangrijk, zo essentieel, dat ik denk dat we daar toch wel even heel duidelijk bij stil moeten staan. Want dit is ook het hart van dit gedeelte. De vreugde van de Here, daarin ligt je kracht. Dat betekent reden tot tranen. Reden tot droefheid worden niet weggewimpeld. De Heere Jezus zegt, de Heere God zegt niet, huil niet. Nee, hij zegt, de vreugde van de Heere is je kracht. En daarom zegt Ezra, wees niet bedroefd. Waarom? Want hij heeft een heilig remedie. En anders moeten we tegen mensen nooit zeggen, hoe vaak goed bedoeld, huil nou maar niet. Moet je niet zeggen. Want als iemand huilt, heeft hij of zij meestal wel grondige reden om te huilen. Weet u van wie we dat leren? Van de Heer Jezus. Hij is de enige die gezag had om te zeggen tegen een weduwe die liep te huilen achter de baar van haar enige zoon. Daar hoor je hem zeggen, huil niet. Waarom? Hij wist, ik heb de oplossing. Ik ga jouw zoon teruggeven. Dan kun je zeggen, huil niet. Maar de Bijbel leert ons, huil met degene die huilen, die treuren. Treur met de treurende. Maar hier zegt Ezra, wees niet bedroefd, want ik heb remedie voor je. De vreugde van de Here, daarin ligt je sterkte. En dan zijn al die levieten nodig om het volk te stillen. Ze zijn blijkbaar zo geroerd, vers 12... Alle levieten die er zijn, dus de dienaren van de Here, moeten optreden en zeggen, wees rustig, want deze dag is heilig. En dan moeten ze opnieuw zeggen, wees niet bedroefd. Maar het woord wat hier betekent is niet zoiets oppervlakkig als huil nou maar niet. Het is, je hebt reden om verheugd te zijn. Namelijk, de kracht van de Here, die geeft jou vreugde, de vreugde van de Here is je kracht. Wees daarom niet bedroefd. Nou, en dan gaan ze vieren, vers 13. Dan gaan ze naar huis om te eten, te drinken en om weer uit te delen aan wie niet heeft. Ziet u hoe belangrijk dit is? Dit staat in één lijn met eten, drinken en uitdelen. Wij zouden zeggen eten, drinken, punt. Nee. Eten, drinken en delen. Dit wordt herhaald, want dat is iets wat in de Torah staat. En dan staat er, en ze gaan grote blijdschap maken. Waarom? Want ach, ze hadden te eten, ze hadden te drinken en nee. Wat is nou de reden van de echte blijdschap? En dat is wat Esra en Nehemia en de Levieten bedoelen als ze zeggen, de blijdschap van de Here, daarin ligt je kracht. Dat wordt dan duidelijk gemaakt in vers 13b. Want ze hadden de woorden begrepen die men hen had meegedeeld. Ze hadden het begrepen. En in het begrijpen van Gods woord, daarin ligt de grond van de blijdschap. Dus het is geen menselijke blijdschap, het is geen blijdschap die kortstondig is, gebaseerd op gevoelens of op lekker eten, lekker drinken, lekker het moment, maar het moment gaat voorbij. En dan? Dit is vreugde gebaseerd op. En mag dat ons volgend leerpunt van vanavond zijn? Ware vreugde, waarin de kracht van de Here ligt, is wanneer je de woorden vanuit Gods woord hebt begrepen en die diep tot je hebt laten doordringen. Want ze hadden de woorden begrepen. Daarom waren ze blij. Is dit duidelijk? Als je Gods woord begrijpt, dan raakt het je en dan kun je ook echt blij zijn. Ook door de tranen heen. Wat een nieuwjaarsdag. Niet zomaar een nieuwjaarsdag, hè? Ze hadden daar niet het probleem van, moeten we nou niet stoppen met die vuurpijlen en al die... Het staat zo ver van de Bijbel af. Al die wereldse vieringen. Dit is een nieuwjaarsdag zoals Gods volk dat heeft beleefd. De reactie van het volk en het onderwijs van de Levieten. We vatten nog even samen. Grond van de viering is de vreugde van de Here. Dat is de grond van de viering. Wat was nou de essentie van het onderwijs van de Levieten? Dat is de genade van God in het verleden, die de voorvaderen beleefd hebben, de genade van God, die werkt door in het heden. En wat ook duidelijk is, als we het samenvatten, als je onderwijs geeft, dan moet je laten zien, deze punten, wat Gods gerechtigheid is. Onderwijs is niet mooie woorden en een homiletisch iets heel goed kunnen brengen en heel goed kunnen praten. Gods woord, Gods onderwijs moet boven alles laten zien wie God is, wat zijn gerechtigheid is. Ander punt is, oproepen tot berouw. Dat is een belangrijk punt van Gods onderwijs. En laten zien hoe groot, hoe oneindig Gods liefde en genade is. Als je berouw hebt, is er altijd plaats voor genade. Dat zijn kernpunten van... Ja, en dat is dan de uitwerking van het horen. Hè. Men gaat heen, want ze hebben het onderwijs ontvangen. Als we dit gaan samenvatten, dan zeggen we... Men was unaniem in het zoeken van de Here. Dat is één punt. Wat we ook zagen, samenvattend, ze staan open voor Gods woord. Om het te verstaan en om het te horen. Ze hebben oren naar. Wat we ook samenvattend als geestelijke les zagen, echte aanbidding en lofprijzing, die komt voort uit het begrijpen van Gods woord. Anders is het oppervlakkig. Je kunt de Heere God niet loven als het niet voortkomt uit weten wie, wat en hoe hij is. Hoe meer je van hem weet, hoe meer grond voor lofprijzing. Hoe meer je hem kent in de relatie met hem, hoe meer punten je hebt om te noemen in de lofprijzing. Ik ken hem als mijn verlosser, als mijn redder. Ik ken hem als mijn leider. Ik ken hem als mijn... Vult u zelf in. De relatie die u met de Heere hebt. Hoe meer je van hem weet, hoe meer redenen tot lofprijzing. Dan ben je een echte zanger van lofprijzing. Anders ben je een meezinger. Hebt u het verschil tussen een meezinger en iemand die de Heere prijst op grond van wat je allemaal van hem weet? Hoe meer je weet, hoe meer reden tot lofprijzing. En droefheid vanwege het bestaan van Gods woord, en dit hebben we al gezegd, de vreugde van de Heere is je kracht. Ja, dan komen we bij vers 14 tot en met 18. En daar gaat het om de viering van Sukkot, het loofhuttenfeest. De leiders komen bij elkaar. En het doel is, vers 14 zegt, de volgende dag kwamen de leiders van het volk, van de vaderen, bij elkaar. De priesters, de levieten, ze kwamen bij Ezra, de schrijver, om inzicht te krijgen in de woorden van de Torah. Vers 14. Het doel is dus bij elkaar komen om Gods woord te onderzoeken. Wat ontdekken ze dan? Wat mooi, je onderzoekt Gods woord en je komt tot de ontdekking van iets. Kent u dat? Gods woord onderzoeken en dan ontdek je. Nou, zij hebben ook zo, ze ontdekken wat. Vers 15. Ze lezen in de wet geschreven dat de Heere door Mozes had geboden dat de Israëlieten in Sukkot in loofhutten moesten vieren. Op het feest in de zevende maand. En het was de zevende maand. De vijftiende van de zevende maand. En wat hadden ze net gevierd? De eerste dag. Dus ze waren op tijd. Ze waren mooi op tijd. Ze lezen dat ze zullen gelezen hebben in Leviticus 23. In Exodus 23. In Numeri 29. Dat op de 15e dag tot de 22e van de maand Tishri, de zevende maand, moesten ze in hutten wonen. Speciale aandacht voor Sukkot, het loofhuttenfeest. En het doel is gedenken. Gedenken wat? Dat Israël 40 jaar in de woestijn had geleefd. Waarom 40 jaar in de woestijn? Er staat, het doel is gedenken. Het loofhuttenfeest is gedenken. Ja, nu in het Jodendom is het vaak geworden tot mooie hutjes maken, gezellig te eten. Maar het doel moet blijven gedenken. God heeft 40 jaar in de woestijn zijn volk voorzien, onderhouden, geleid en beschermd. Maar wat ze voor alles moeten gedenken is, waarom moesten ze 40 jaar de woestijn in? Waarom? Vanwege Numeri 14 en 15, vanwege hun zonde. Toen met, die 12 verspieders, die 12 verkenners. Vanwege de zonde, met name nummerie 14 en 15, 40 jaar de woestijn in. Het doel van Sukkot, het doel van loofhutten is niet vergeten. Hoe God voorzag, leidde en beschermde. En dan, dat staat er in vers 16, dat ze dat zouden bekendmaken in alle steden, in Jeruzalem. Ga de bergen in, haal takken van en olijfbomen, andere bomen, takken van myrtebomen, van palmbomen, van andere dichte bomen, om loofhutten te maken, dus wel van loof, groen. En dan komt er een belangrijk punt waar je zo overheen zou lezen. Zoals er geschreven staat. Waar? In Leviticus 23, in Exodus 23, in Numeri, ofwel zoals het in de boeken van Mozes staat, dat ze het loofhuttenfeest moeten vieren. Steeds weer teruggrijpen op zoals er geschreven staat. Ook een leerpunt. Zoals er staat. En dan gaan ze dat doen. Ze haalden, ze maken loofhutten. Ieder op zijn dak, ieder in zijn tuin. En ook in de voorhoven van de tempel. Daar bij de waterpoort. Overal maken ze loofhutten. En vers 18 zegt, de hele gemeente van degene die uit de ballingschap waren teruggekeerd, maakten Sukkot, ofwel maakten loofhutten. Ze maakten loofhutten en ze woonden daarin. En dan staat er iets wat schrijnend is. En Als je dat leest kun je het niet geloven. Hoe moet ik dit nou zien? Want sinds de dagen van Jozua, de zoon van Noen, tot op deze dag was dat niet zo gebeurd. Hé? Wie was Jozua? De opvolger van Mozes. Dus zitten we in de 15e eeuw voor Christus. Ergens 1400, einde 15e eeuw. Maak daar 14e eeuw van. En dit is in de 5e eeuw voor Christus. Bijna een millennium later. Hadden ze in al die tijd dit met voeten getreden? Toegegeven, de uitleggers zijn er hier niet over eens. Maar ik lees zoals het hier staat. Sinds Jozua tot op dit moment, dus sinds de intocht in het beloofde land. Ze gingen het beloofde land in met de Tora in hun hand. Hè? Deuteronomium was hun handboek, hoe ze moesten leven. Tot op deze dag, uit de ballingschap, hadden ze dit gebod niet gehouden. En daarom was er grote blijdschap. Kun je de vreugde voorstellen? Na 1000 jaar doen we eindelijk hier in het land van de belofte wat God aan Mozes heeft geboden. Kun je grotere vreugde voorstellen? En men las in de Tora van de Heere elke dag van de eerste tot de laatste dag, 7 dagen lang. En op de 8e dag was het een grote feestdag. Dus van 15 tot en met 22, zij doen wat de Heere God zegt. Nadruk na de herbouw van Jeruzalem ligt nu de nadruk op geestelijke toerusting. En dat gaat eigenlijk meteen over, en daar hopen we dan de volgende keer mee op te pakken, dat ze een vasten en rouwdag gaan halen. Mag ik u vragen om dat heel aandachtig te lezen, vooral hoofdstuk 9, dat sluit aan bij 8. En dan 10, dat zijn weer allemaal namen. 11 zijn ook namen, maar vooral 9. Dan hopen we daar de draad op te pakken, want na dit gebeuren gaan ze vasten. En vasten houdt altijd verband met je ziel verootmoedigen voor de Heere. Het is veel meer dan niet eten en niet drinken. Vasten is je ziel voor de Heere God verootmoedigen. En we hopen dan daar de draad op te pakken. Wat belangrijk is, dat bij het lezen van de Tora wordt er nagegaan, A, of iedereen het begreep. En als iedereen het begreep, dan moet het ook uitwerking hebben. De vreugde van de Heere. Ook dat oude wetten, oude bepalingen geactualiseerd worden. Nou, wat zijn er voor oude bepalingen die wij zouden kunnen actualiseren? Misschien ontdekt u wel iets in de schrift van dit zouden we moeten implementeren op grond van Gods woord. We kijken nog één keer naar die mooie tekst uit vers 12. Om daarmee de avond af te sluiten. De vreugde van de Heere in alle moeite, in alle zorg, in alle gevaren. De vreugde van de Heere, dat is je sterkte. En die echte vreugde kun je alleen maar hebben als je Gods woord hebt begrepen. Het draait allemaal om dat punt. Heb je Gods woord persoonlijk begrepen? Als je dat hebt begrepen, hè, dan heeft dat uitwerking. De boodschap moet uitwerking hebben van vreugde in de Heere. Als je het begrijpt, heeft dat ook een vreugdevolle uitwerking. De vreugde van de Heere, dat is onze kracht. Zullen we de Heere daarvoor danken? Heere God, dank u wel dat we aan het einde van deze avond zo tot u mogen komen. Om u te danken voor uw woord dat zo geweldig is, dat zo prachtig is. uw woord waardoor u ons opbouwt, waardoor u ons voedt, waarmee u ons ook vermaant, waarmee u ons bemoedigt en aanspoort, troost en voedt. Dank u wel voor uw woord dat u ons hebt gegeven. Dank u wel, Heere God, dat wij uw woord mogen begrijpen door de verlichting van uw Heilige Geest. En dat wij mogen weten dat te midden van alle dingen die ons overkomen, te midden van alles, is uw vreugde, is uw aanwezigheid de bron van onze vreugde en daarin ligt onze kracht. Dank u wel hiervoor. Wilt u ons helpen om in uw kracht verder te gaan, om uw woord, dat uw woord ook uitwerking mag hebben in ons persoonlijke leven en in ons gemeenteleven. We willen zo ons leven, maar ook onze gemeente, in het bijzonder aan u opdragen. Wilt u ons persoonlijk, en zoals we hier bij elkaar zijn, en als deel van uw gemeente, wilt u ons opbouwen tot eer en glorie van uw naam. Dank u wel dat u ons vanavond zo duidelijk laat zien dat de vreugde van u de bron van onze kracht is. Amen.
Ja, dan. Ik heb misschien een voorstel. Kunnen we niet samen staande zingen de vreugde des Heeren?
Ja. De vreugde van de Heeren, dank je wel Gerrit voor deze mooie. De vreugde van de Heeren, dat is uw kracht. Wie. Je bedoelt, de vreugde des Heeren is mijn kracht. De vreugde des Heeren.